Goedemorgen gemeente en allen die thuis met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Snoek uit Kesteren. En vanavond zal ook dominee Snoek voorgaan om 7 uur in de Westerkerk. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor evangelisatiepost in Horst. En zondag 9 januari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee L.M. Jongjan uit Ede in Stjavelin. En voor die dienst zal u dan worden uitgenodigd in verband met de beperkte ruimte. En 's avonds om 7 uur zal dominee Jongjan ook voorgaan en dan in de Westerkerk. Binnen de kerkraad is er de vacature voor een diaken. En voor deze vacature kunt u 2 namen indienen tot en met vrijdag 7 januari 2022. Deze namen dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van onze wijkgemeente, de heer J.A. Wiegers, Westeinde 237 in Vriezeveen. Dit alles, Deo Volente, namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu de voorzang gaan zingen, Psalm 119, en ik zie op het bord dat daar vers 3 staat. We zingen vers 17.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voor door te zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145, vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 145. Gemeente, wij luisteren samen naar de wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. En ook de samenvatting daarop, die de Heer ons daarbij geeft. En we zingen uit Psalm 119, vers 9 daarna. Negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Negende vers van Psalm 119 willen we zingen. Na de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden al wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere, uw God. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste. En het grote gebod, het tweede dan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen en de Heer om zijn zegen vragen. Heere, we buigen ook deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar ons voor u neer, hier in uw huis, waar de gemeente samenkomt en samengeroepen is en zich samengeroepen weet door u. Dan hoeven niet altijd de klokken te luiden, maar we weten als het zondagmorgen is en de wekker gaat, dan mogen we ons opmaken om op te gaan naar uw huis en ons te zetten onder het geklank van uw woord. Het is een heilbrengend woord. Een woord wat, ja, de levensdraad naar de wereld en de zonde wil doorsnijden. En ons het nieuwe leven wil geven in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is de beste boodschap die er te bedenken valt, Heere, die u ons wil bekendmaken. En nog niet zo heel lang geleden, vorige week, stonden we daar in het kerstgebeuren weer bij stil. Ja, her en der, allerlei versieringen, allerlei verlichtingen en zeker gezelligheid is geboden. En dat is goed, Heer, om dat ook elkaar te geven. Maar u weet wie wij als mensen zijn. We vergeten vaak waarom het kerst is. Dat u in deze wereld geboren moest en wilde worden, Heere Jezus Christus, om de zondaren zalig te maken. En dat wilt u vandaag bij uitstek doen. Uw dag gebruiken om uw woord te laten verkondigen. Om te roepen zondaars aan uw voeten. Maar ook, zoals we het net zongen vanuit Psalm 145, de ziel die tot u uitgaat, die naar u zucht en tot u vlucht te troosten. En te zeggen, maar hoor eens, mensenkind, jonge meisje, man, vrouw, ik ben uw heil alleen. Hier ben je aan het goede adres. Aan mijn voeten, daar vind je alles wat nodig is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Wat een wonder is dat, Heere, dat u dat uitdeelt uit vrije genade, eeuwig goed van uw kant. Want er is ook vanmorgen niemand die uit zichzelf naar u vraagt. Dat moeten we belijden. En Heere, dat komen we eigenlijk ook alweer aan de weet als we in de spiegel keken van uw heilige wet. Wat kleeft er aan ons zoveel zonde, ondoordachte dingen in onze woorden, in onze gedachten. Heren, we kunnen misschien wel tegenover het ene gebod zeggen, nou ja, daar heb ik niet zo heel veel mee te maken gehad in de afgelopen dagen. Maar eerlijk is eerlijk. Heren, we staan toch wat schoorvoetend voor u. Want wie van ons zou nu ook deze dag op die rijke jongeling lijken, die vanaf zijn jongste jaren al uw geboden trouw heeft onderhouden? Dan moeten we beschaamd worden. Ook in de afgelopen dagen ontbreekt er zoveel. En Heer, uw woord is zo duidelijk. Het is niet dat ene gebod wat niet of wel gehouden werd. Maar als we aan uw geboden overtreden, dan staan we schuldig aan alle geboden. Gans verdorven zijn we voor u, Heere. Verloren mens in onszelf. Ja, u zou afscheid van ons moeten nemen, waar het niet dat het u behagen is om de dag van de dagen, uw opstandingsdag, te gebruiken om heil te verkondigen en boodschap te geven voor verloren mensen. En Heere, leer ons daarnaar te luisteren. Geef ons er oor en hart voor. We denken ook aan de jongsten onder ons, de kinderen. Jongens en meisjes die met hun vader en hun moeder zijn meegekomen. Als gezinnen mogen we hier ook zijn. Maar wat kunnen het soms grote mensen worden blijven, Heren. Als we zelf nog terugdenken aan onze kindse jaren, wat was het soms moeilijk om te luisteren. En toch wilt gij door uw Heilige Geest werken en juist kinderharten kneden en vormen tot uw lof en tot uw dienst. Want u hebt het gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heere, dat het ook vanmorgen dan voor hen duidelijk mag zijn wie u bent, Heere Jezus, die als een kind naar Egypte moest vluchten, maar die ook uit Egypte werd teruggeroepen. Hoe u ook zo klein, zo mens wilde worden en zijn, en waarom dat nodig is. Want Heere, daar bevinden wij ons toch in onze ellende, in onze zorg, in onze verlorenheid. En zo wilde u ons gaan verlossen, door te komen en te zijn wie wij van nature zijn. En Heere, leer ons daar ook als jongeren en jongvolwassenen en ouder geworden en wellicht aan het eind van ons leven gekomen naar luisteren. En we hopen en bidden, Heren, dat het weer herkenning opgeeft van uw daden van weleer. Dat u kwam in de harten en levens. En dat u verder werkt met uw woord, verdieping geeft. Meer mag bevinding schenken wat u en bent en wat u doet, o Heer Jezus Christus. Maar ook als het nog voor het eerst moet gebeuren in ons leven. Heere, breek het oude hart open. Breek door het ruwe bolster heen. Soms die dikke korst van eelt die we om onze ziel en ons geweten hebben gebouwd. Het gaat niet in één dag tegelijk. Soms door jaren heen dat we niet kwamen tot uw heil. Dat we ons niet gewonnen wilden geven. Maar Heer, u bent het die voor ons staat in de verkondiging en die zegt, ik ben uw heil. Ik ben uw heil alleen. Wend u naar mij toe en word behouden. En dan is het zo'n machtig werk van uw Heilige Geest. Voor wie niets te wonderlijk is. Om zelfs het meest verharde mensenkind, ook vanmorgen, te lokken met koorden van liefde. Heren, het is in uw vrij welbehagen om dat te doen. Maar wij klampen u aan, Heren, dat u toch geen lust hebt in de dood van een zondaar. Maar daarin hebt u uw lust en uw welbehagen, dat de zondaar zich bekeert en leeft. En dat uw volk vertroost wordt. En u gaan gloriëren, verheerlijken, uw naam groot maken. Wil daarom zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid, wat ook deze morgen na de schriftlezing verkondigd mag worden. Schenk uw zegen bij uw woord als we het lezen. Open het voor ons hart en leg het in de verkondiging voor ons neer. Heren, we hebben het van u te verwachten in het luisteren, in het spreken. Hier als deel van de gemeente, maar ook thuis met ons verbonden. U weet ons te vinden in de huiskamer, zittend in de stoel wellicht of aan de keukentafel. Ook als de kinderen en jongelui bij zijn. Het is niet altijd gemakkelijk en we leven al in zoveel maanden. Het gaat alweer het tweede jaar in, Heren. Maar uw zegen wil ons die bereiden uit enkel genade. Hoor ons in ons danken, in ons bidden, in ons belijden van onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen samen het Heilige Evangelie uit Matteüs 2, de versen 13 tot en met 23. Ik zat net wat te kijken in het boek met al de preekbeurten, met al de teksten die er door de weken heen gelezen waren, waarover de verkondiging ging. En dan was de kerstfeestviering uit de versen 1 tot en met 12, zag ik. Ik denk van nou, dat komt mooi uit. Dan mag vanmorgen vers 13 tot en met 23 klinken. En dubbel geeft ook niet, maar met deze dagen dan proberen we toch wat gescheiden te houden. Matteüs 2 vanaf vers 13. Dan zullen we lezen over hoe de Heer Jezus weer terugkomt in Israël, in Nazareth. Toen zij nu vertrokken waren, dan gaat het over de wijzen, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggend, sta op en neem het tot u het kindek en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om het zelf te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is door de profeet, zeggend, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbend heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. En vanaf vers 19, dan is het tot aan het einde, vormt het tekstgedeelte voor vanmorgen. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggend, sta op, neem het kindek en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar toen hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener geheten zal worden. Tot zover deze schriftlezing, gemeente, en tegelijkertijd ook de melding van het tekstgedeelte, vers 19 tot en met 23. En boven de verkondiging heb ik geschreven Jezus de Nazarener. Jezus de Nazarener. Een naam die we, jongens en meisjes, nogal eens vaak tegenkomen. He, Jezus, oh ja, die man uit Nazareth. Nou, daar gaat het over. En dan willen we op twee gedachten lezen, letten. Allereerst zullen we zien Jezus naar Nazareth. Hoe komt hij daar? In Nazareth. En in de tweede plaats, Jezus van Nazareth. Hij heeft die bijnaam ontvangen. Dus Jezus de Nazarener. Allereerst Jezus naar Nazareth en Jezus van Nazareth. Voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging, willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 12. Ik lees u allereerst het derde couplet. Dat wordt niet gespeeld, maar toch, het hoort wel bij het hele gebeuren. De Heer die het waar van het vals kan onderscheiden en 's mensen hart hoe listig ook doorziet, we zien ook op Herodes bijvoorbeeld, maar ook ons hart, snijdt spoedig af de lippen die ons vleien. En we zien die Herodes, jongens en meisjes, naar die wijze heel vriendelijk zijn van een vertelde plaats. Als je hem gevonden hebt, dan wil ik hem ook een eerbetoon brengen, dan wil ik ook voor hem buigen. Die tong die vleit. De trotse tong, wier grootspraak elk verdriet. En dan zou ik ook vers 8 erbij nemen. De boze keurt zich vrij van alle banden en draaft rondom, terwijl hij het land beroert. Daar het snootste volk de teugels krijgt in de handen en tot de top van eer wordt opgevoerd. Maar we zingen vers 7. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Het zevende vers van Psalm 12. Toen Herodes nu gestorven was, Gemeente, meelezend in dit gedeelte van, tussen haakjes, de lotgevallen van de Heer Jezus Christus, zo zeggen wij dat menselijk wel eens, al de gebeurtenissen in iemands leven, maar de Heer bepaalt ieders leven, ook dat van zijn zoon, en de zoon ook van zichzelf, ook al is die kind, God uit God en licht uit licht, niets is onbekend en vreemd wat er gebeurt, ook voor de Heer. Maar als we er met mensenogen tegenaan kijken, dan is er toch wel heel wat gebeurd. Dan heeft het heel wat voeten in de aarde gekregen om de Heer Jezus uiteindelijk in Nazareth en die naam die hij daarbij krijgt, de Nazarener genoemd. Heel wat voeten in de aarde. Matthäus is heel veel bezig geweest, ook onder leiding van de Heilige Geest, om tal van profetieën te onderzoeken die dan in vervulling zijn gegaan in het leven van de Heer Jezus Christus. Misschien heeft ook Matthäus wel met enige verbazing, toen hij al die geschiedenissen weer zag voor zijn oog, naar de Heilige Geest en daar het licht over gaf, ook met een zekere verbazing dat geschreven. Met misschien wel ook met een zekere verwondering, dat zo de Heere alles bepaalt en alles vervult en dwars door al die tegenkrachten het werk van zijn Zoon ons openbaart, en ook in de verkondiging weer, anno 2022, naar ons toebrengt. En wat kunnen dan de wegen van het kind van God, de knecht des Heren met een hoofdletter, de eigen zoon van God, maar wat kunnen de wegen ook van de kinderen van God met een kleine letter, en als we naar onszelf zijn, donker zijn, moeilijk. Geen hand voor ogen. Dat op de achtergrond zoveel tegenkrachten werkzaam zijn. Die ons bedreigen. Die ons proberen mee te sleuren. En toch, hierin zien we ook een leiding, een draad inlopen. Dat de Heere niet alleen zijn zoon veilig houdt en stelt. De zaligheid waarborgt. Maar ook zijn kinderen vasthoudt. We hebben ervan gezongen. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Behoeden. En zo mag ook een zondaar vanmorgen zijn hand op de Heere leggen. En zich tot de Heere wenden. Heere, als ik zie het krachtenveld om mij heen, mijn eigen boze hart. Ik moet bewaard worden. Alles sleurt me mee naar de ondergang. Naar het eeuwig verderf. Maar nu wilde u uzelf openbaren als de heiland. En hoe hebt u dat op wonderlijke wijze gestalte gegeven? Gemeente, we gaan naar onze eerste gedachte. Jezus de Nazarener. Hoe komt de Heer Jezus, jongens en meisjes, nu in Nazareth? Nou, in onze ogen via een omweg natuurlijk. Eerst moeten Jozef en Maria hals over kop naar Egypte vluchten. Hoe kwam het daarvan? Nou, we kennen de geschiedenis. Jullie hebben het gehoord met het kerstfeest. De wijzen uit het oosten zijn gekomen. Ze hebben hun schatten open gedaan. Uiteindelijk, maar eerst. Ja, toen riepen ze in Jeruzalem zo her en daar, waar is de geboren koning van de Joden? Ze zochten hem, want ze hadden zijn ster gezien in het oosten. En die ster had hem begeleid onderweg. In Jeruzalem zijn ze aangekomen en daar zal het kind Jezus wel te vinden zijn, toch? De geboren koning ligt immers toch in een wieg die prachtig is. Een koninklijke wieg, een koninklijk paleis, maar nee. En koning Herodes die hoort er ook van, want heel Jeruzalem die praat erover, het gonst door de straten heen. En Herodes die roept in de stilte de wijzen bij elkaar, want ja, ze hadden gehoord dat dat kind niet in Jeruzalem geboren zou worden, maar in Bethlehem. En Herodes zegt tegen die wijzen van, hoor eens, als je nou dat kindje vindt, dan moet je het mij zeggen, want dan ga ik er ook naartoe. En de wijzen die weten niet beter. Maar als ze dan buiten zijn, dan gaat de ster in voor naar Bethlehem. En ja, dan komen ze bij de kribbe uit en ze doen hun schatten open. En goud, wierook, midden, vertolking van hun hart, wat ze voor de Heere hebben en wat erin leeft. En dan komt die droom van de Heere aan de wijze van niet naar Herodes terug te gaan, maar langs een andere weg weer naar hun land terug te keren. En Herodes zit in zijn paleis maar te wachten. Dag in dag uit verstrijkt er en nog komen ze niet terug. En dan begrijpt hij na vele dagen dat hij bedrogen is. En dan komt ook de boodschap bij Jozef terecht. Vlucht naar Egypte. Want Herodes zoekt de ziel van het kind. God weet wat er in de harten van zijn tegenstanders leeft, ook in ons hart. En zo is de Heer Jezus hals over kop met menselijke woorden gesproken. Maar alles in zijn raad en in zijn plan is hij naar Egypte gevlucht. Want dan moet hij zo lang blijven totdat Herodes uiteindelijk gestorven is. En dat die engel zegt van nou allen die de ziel zochten van mijn zoon, hè, dat kind, die zijn gestorven. Dus je kunt weer met gerust hart naar Israël teruggaan. Dan gaat er een profetie in vervulling. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat is zo wonderlijk, gemeente. Dat volk Israël ook in Hosea de zoon van God genoemd wordt. Maar ook door hun zonden en hun verderf, ja, dat niet kunnen zijn. En dan doet de Heer Jezus dat over een zondig volk. Hij volmaakt uit Egypte. Hij leidt zijn volk uit Egypte. Dat geldt voor vandaag ook voor zondaren. Wat een boodschap. Uit het land van de zonde, van de dood weggehaald. De Heer Jezus gaat voor. Hij wilde daarvoor de betalende borg zijn. Herodes is gestorven. En zodoende komt de weg weer vrij naar Israël terug, naar Nazareth uiteindelijk. Maar daar is hij zomaar nog niet. Wat weten we over dat sterven van Herodes? Het is een gruwelijke dood geweest. Flavius Josephus en ook Eusebius, de kerkvader, ze geven een uitvoerig relaas wat er allemaal gebeurd is. Herodes schijnt, gemeente, van binnenuit verteerd te zijn. Verklaarders die houden op een soort van maagkanker. En toen de medicijnen, in die tijd was er nog een medicijn al beschikbaar voor deze ziekte, ernstig. Maar toen de medicijnen niet hielpen, probeerde koning Herodes er zelf een einde aan te maken. Maar dat mislukte. En spoedig daarna vertellen deze beide mensen, is hij onder veel pijn de eeuwigheid binnengegaan. En dan is het wel vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Iemand die zo een tegenstander was van de Heer Jezus Christus. Want Herodes had bloed aan zijn handen, maar had Herodes bloed in zijn hart? Het bloed van Christus. En nu kunnen we zeggen van ach, ja, dat was koning Herodes en we kunnen er nog wat een aantal opnoemen. Felle tegenstanders van de Heer Jezus. Of mensen die zonder God en gebod hebben geleefd. Maar mag ik u eens vragen, op de eerste zondag van het nieuw begonnen jaar, kennen wij het bloed van de Heer Jezus? Zijn wij getekenden voor de eeuwigheid? Is het goed tussen God en ons hart? Want dan reizen wij getroost, toch? En dan kunnen we de eeuwigheid binnengaan. En anders, de Heer roept ons om van het bloed van het Lam gebruik te maken. Doe dat. Heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Herodes, hij stond ineens voor zijn rechter. Wat zal hij toen gestameld hebben? Ach, we laten het oordeel aan de Heere over. Maar wij zeggen, zo kunnen we de eeuwigheid niet inreizen. Ondertussen, als Herodes gestorven is, dan staat de hemelbode 's nachts bij Jozefs bed. En sta op en neem het kindertje tot u en trek in het land Israël. Want zij zijn gestorven, meervoud, die de ziel van het kindertje zochten, zo lezen wij. Vers 20. Niet alleen Herodes dus zocht het kindertje om het te doden. Er zijn er meer geweest, zij. Gemeente, we kunnen ook denken aan zijn zoon Antipater. Herodes Antipater, een zoon van hem, was al even bloeddorstig als zijn vader. Deze zoon van Herodes is zelfs vlak voor het sterven van hemzelf, door Herodes notabene, hoe zwaar ziek inmiddels al, ter dood gebracht. Zo was dat in het gezin zelfs gesteld. Wreed, bloeddorstig. En waarschijnlijk denkt men ook dat deze Herodes Antipater, de zoon van Herodes de Grote, ook op zoek was naar de Heer Jezus Christus. En ook hem niet op de troon van Israël dulde als de koning, de geboren koning van de Joden. We kunnen ook denken aan de, misschien wel de hoge priesters, de Sadduceeën, die ook in allerlei beroering waren toen ze de boodschap kregen dat er in Israël een geboren koning was. Ze hebben misschien ook wel gezocht. In ieder geval, God heeft zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. De engel zegt tegen Jozef, maak je ervoor klaar en trek met een gerust hart Israël binnen, want die de ziel van het kindje zochten, ze zijn gestorven. Gemeente Johannes op Patmos, in hoofdstuk 12, openbaart ons dat het kind veilig is. En we weten dat de vrouw die dat kindje dan ter wereld brengt, die belaagd wordt door die grote rode draak, de kerk voorstelt. En dat kind wordt door vele verklaarders ook wel de Heer Jezus gezien. Ja, niet dat de kerk de Heer Jezus voortbrengt, maar wel toch als in een beeld. En dat kind wordt dan weggerukt tot voor God en zijn dood, daar is het veilig, net voordat die grote rode draak kan toeslaan. Men denkt ook wel aan deze geschiedenis terug, aan Matthäus 2. Daar is het veilig bij God voor zijn troon, en die vrouw die wordt vervolgd door de Satan uiteindelijk. Zij zijn gestorven die de ziel van dat kindje zochten. En dan maakt Jozef zich klaar en hij keert met Maria en het kindje Jezus terug vanuit Egypte naar Israël. Want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jozef is gehoorzaam. Dat is een trek van het geloof, gemeente. Luisteren naar de stem van God die ons wil bewaren voor het kwade, voor de aanslag. We denken aan het eerste gaan naar Egypte, maar ook als er weer terugkeer mogelijk is, luisteren naar de stem en de gehoorzaam zijn in de weg van het geloof. Geen bezwaar tegen iets maken, maar leven zoals God het tot ons zegt en spreekt door zijn woord en door zijn geest. Ergens is deze Jozef met Maria en Jezus niet aanstonds naar Nazareth teruggegaan. Je zou dat verwachten natuurlijk, daar kwamen zij samen vandaan. Ze zijn daar aan de geboorte, ze kwamen uit van Nazareth en ze gingen naar Bethlehem. We kunnen daarvan lezen in Lucas 2. Zo werd ook de aankondiging van de geboorte, van de zwangerschap van Maria, ook in Nazareth, gegeven. Daar was hun woonplaats, daar was hun huis als het ware. Wij lezen daar niets van. Heeft Jozef op de een of andere manier toch geaarzeld? Wat is er dan in Jozefs gedachten gekomen om niet meteen naar het noorden te reizen en daar uiteindelijk zijn intrek in huis waar hij woonde? Gemeente, wij zien in vers 21 dat hij opstaat en dat kindje neemt en in het land Israëls komt, maar dan wordt hij opnieuw bevreesd. Wat is de weg geweest die Jozef ging en bewandelde voor uiteindelijk die laatste woorden van Matthäus 2 klinken dat hij in Nazareth is aangekomen? Weten doen we dat niet, maar het zou maar zo kunnen zijn dat Jozef toch bij Bethlehem, als het ware, is gebleven. Dat hij daar weer naar terug wilde als de stad van koning David, waar de geboorte plaats heeft gevonden van de heiland der wereld. Jozef zoekt hier ook zijn route, moet hij nu in Bethlehem zijn verblijf voor altijd nemen? Zal dat de plaats zijn van de Heer Jezus om verder op te groeien? We kunnen ons dat natuurlijk indenken. Jozef, een man rechtvaardig, oprecht, in handel en wandel, ook met het oog op de Here en naar zijn vrouw toe. Hij zoekt in het woord van God zijn weg. En dan kunnen we begrijpen als hij dan weer naar Judea kijkt, naar het berglandschap van Judea, waar ook Bethlehem gelegen was. En wie na de dood van Herodes en voortijdig ook van Herodes Antipater, de zoon van hem, nu aan bewind is, dan slaat hem de schrik om het hart. Want dat lezen we ook. Maar toen hij hoorde in vers 22 dat Archelaus in Judea koning was, nou ja, hij had makkelijk via de karavaanroute aan de andere kant van de Jordaan naar het noorden kunnen reizen. Daar was er niets aan de hand geweest en uiteindelijk de Jordaan zijn overgestoken en Nazareth binnengetrokken. Deze Archelaus volgde zijn vader Herodes op, maar kreeg slechts van de keizer in Rome Judea als gebied waarover hij in plaats van de keizer koning mocht zijn. En dan zien we toch dat Jozef worstelt en zoekt naar de weg die de Heer hem zal wijzen. Maar als hij dan hoort dat Archelaus in Judea koning is, dan slaat de schrik hem om het hart. Nou gemeente, dat is ook niet voor niets menselijkerwijs gesproken. Archelaus, hij krijgt zeggenschap over Judea van de keizer. Maar deze Archelaus, ook een andere zoon van koning Herodes die zijn vader mag opvolgen, er waren er nog meer, was een wreed koning. Het is zelfs bekend van deze Archelaus, en opnieuw putten we uit de getuigenissen van Flavius Josephus, dat deze Archelaus om een bekend pelgrimsfeest in Jeruzalem zelfs 3000 pelgrims heeft laten ombrengen en andere berichten vermelden ons van 9000 pelgrims die hij ombracht. Maar laten we het maar bij de 3000 houden. Wat een hoeveelheid mensen. Deze Archelaus is juist daarom hoogstpersoonlijk door de keizer vanwege zijn wreedheid afgezet. Dat hij geen koning meer mag zijn over Judea. We kunnen het menselijk begrijpen. Jozef op zoek naar de weg van de Here door het leven heen wil naar Judea. Hoort van Archelaus, vreest met grote vrezen. En toch zegt de Heere, die de ziel van het kind zochten, zijn gestorven. We moeten mensen uit de Bijbel, die rechtvaardigen zijn, die heiligen genoemd worden, gemeente beslist niet op een voetstuk zetten. Ook zij zijn mensen. Denk eens aan Elia, op de Karmel, hij gebood al die honderden Baalpriesters om te brengen. En een dag later vinden we hem liggend onder een jeneverbesboom. En hij roept het naar de Heere dat zijn ziel mag sterven. Want ze zoeken mijn ziel, Heere. Dat is nou een mens, zelfs een profeet, zelfs een rechtvaardige Jozef. Wie zijn u en ik in dat licht? Klein, snel aan het wankelen, snel uit ons evenwicht en balans door allerlei gebeurtenissen. Maar wat is de Heere wonderlijk? Wat is hij vol van de raad, dat hij ook dan zich ontfermt over Jozef, over Maria en over zijn kind Jezus. Dat hij opnieuw een openbaring geeft om naar de delen van Galilea te vertrekken. En dan nemen ze hun intrek natuurlijk in Nazareth. Daar gaan zij uiteindelijk naartoe. Zo komt gemeente, het is wat geschiedenis. Zo komt gemeente de Heer Jezus in Nazareth. Niet vanzelf dus. Onder de leiding van God. Door levens van mensen heen die zoeken, Heere, wat is nou uw weg hier in deze? Biddend, tastend, zoekend, overeenkomstig het woord verdergaand, vol met angsten, ineens bevangen. En God buigt zich over de kleinheid van ons verstand en begrippen, over onze angsten heen en leidt daarin zijn heilige weg. Wat is dat ook in de geschiedenissen van de zaligmaker? Vol van troost, vol van de genade, dat God ook zo met zijn lieve kinderen omgaat. Zo rijk, zo eenvoudig. Maar gemeente, zo, dat is de eerste gedachte dan, komt de Heer Jezus naar Nazareth. Ik wil het u niet onthouden, dat we deze geschiedenissen ook voor ons oog zien. Hè, wat er allemaal gebeurde in die tussentijd en wat voor koningen er geheerst hebben. Wreed en bloeddorstig, zelfs elkaar en hun kinderen vermoordend. Het geslacht van de Herodianen, ze stonden daarom bekend. Geen wonder dat Ja, dat zij die de Heere vrezen ook bang zijn geweest. En zo kunnen we natuurlijk ook in onze dagen regimes opnoemen, ver van ons verwijderd in allerlei andere landen. We zullen wel weer een staalkaart krijgen van Stichting Open Doors, hoe de geloofsvervolging plaatsvindt en zich uitbreidt door allerlei landen verder heen in de hele wereld. Wat hebben soms mensen, jongeren, kinderen, vaders en moeders, ouderen, veel te stellen. En moeten ze zuchten als de naam van de Heer Jezus genoemd wordt, die zij willen belijden. De schrik kan hen zelfs om het hart slaan. Heere, hoe moet het nu? En dan geeft de Heere toch stuur en leiding. En mogen zij ook troost vinden in deze geschiedenissen dat God verder gaat met zijn eigen werk. En dat hij zijn eigen zoon straks in Israël zal laten openbaren. Wat vijand tegen hem zich kan. Psalm 132, de psalm van de Heer Jezus Christus bij uitstek. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand. Daar mogen we ook vandaag het mee doen. Maar dan ook helemaal. Ons overgeven in die gezegende handen die ook aan het kruis hebben gehangen. En die niets verkeerds doen. Gemeente, onze tweede gedachte. Jezus van Nazareth. Want ja, dan komt hij in Nazareth en dan lezen we vers 23. En daar gekomen zijn, dan nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten, niet alleen Jeremia, niet alleen Jesaja, maar door de profeten. Er zijn dus meerdere profeten die hier iets van gezegd hebben over wat er nu gebeurt. Wat hebben de profeten gezegd gezamenlijk? Wel dit, dat de Heer Jezus Nazarener genoemd zal worden. Daar willen we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Gemeente, Jezus groeit op in het plaatsje Nazareth. Je kunt dus in de eerste verklaring heel gemakkelijk zeggen, ja, Jezus de Nazarener, als hij straks aan het kruis hangt, hè, Jezus de Nazarener, de koning der Joden, we kunnen het allemaal lezen in het Hebreeuws, in het Latijn, in het Grieks, het staat ook in het Nederlands. Hij wordt in het algemeen de Nazarener genoemd. En dan kunnen we natuurlijk makkelijk in de eerste plaats zeggen, dat komt omdat hij in Nazareth groot is geworden. Daar is hij kind geweest. Daar heeft hij gespeeld, later met meerdere broers en zussen. Misschien wel met kinderen uit zijn straat, uit zijn buurt. Daar kenden de mensen hem van. Is dat niet die zoon van Jozef de Timmerman, hè? Die man uit Nazareth, zeggen ze dan. Ja, het is begrijpelijk. Jezus uit Nazareth. Gemeente, laten we voor de verklaring van die naam allereerst gaan. Het Nazarener, dat is een toespeling, allereerst, zo wil ik het noemen, op het woord Nazireër. Een Nazireër, ik denk dat we het wel weten, dat was iemand die zijn gehele leven was toegewijd aan het dienen van God. We denken bijvoorbeeld aan Simson, hè, dat is een Nazireër. Wat gebeurde er dan? De moeder die in verwachting was, die mocht zelf geen wijn of sterke drank drinken. Haar kind, wat geboren werd, moest gewijd en geheiligd worden, afgezonderd worden alleen voor de dienst van God. Zelf ook in zijn leven mocht hij dat niet doen, wijn, sterke drank niet. Maar ook zijn haar als een teken van het Nazireër zijn moest blijven groeien. En we weten dat uit de geschiedenis van Simson heel duidelijk, dat als uiteindelijk zijn haar wordt gekortwiekt, geknipt, dat hij zijn kracht verliest. Want de man was geweldig sterk. En andere Nazireërs hadden weer andere eigenschappen, hoe God het ook in die en die tijd wilde. Hij moest Israël verlossen. Hij was in zijn eentje door de genade en de geest en de kracht van God zo sterk gemaakt. Dat was een teken van zijn haar. Dat was het geheim. Dat heeft hij uiteindelijk verklapt. En dat is uiteindelijk ook zijn gevangenschap geworden, zijn blindheid geworden. Uiteindelijk ook zijn einde in de tempel van Dagon. de Nazireër. Ja, natuurlijk zien we dat in het leven van de Heer Jezus ook. Hij bij uitstek, Nazarener, Nazireër, zo willen ook de medeklinkers van het woord ons duiden, als degene die toegewijd is om alleen zijn vader alle ere, lof, dank en aanbidding te geven. En juist in dat volledig zich overgeven aan de wil van God en het doen van zijn heilige geboden, zonder enige zweem of smet van zonde, dus zonder enige zonde zelf, om zo in die weg voor ons mensen zich af te zonderen als een lam van God, volmaakt en volkomen voor al onze zonden, om daar op Golgotha uiteindelijk zijn offer te brengen, waarop wij onze hand mogen leggen en daar amen op gaan zeggen als zondaren. Wat is daarom, hij zal Nazarener geheten worden, een heerlijke naam, gemeente. Dat de Heer Jezus Christus in zijn vrijwilligheid, in zijn gehoorzaamheid, tot het einde toe die heerlijke naam heeft willen dragen om ons zalig te kunnen, maar ook te willen maken. Om zijn leven daarvoor te geven. Om zichzelf geheel en al af te zonderen, niet alleen in het dienen, maar ook in de dood van het kruis, tot zonde te worden, om daar te ruilen. Denken we daar niet te klein over? Hoe de Heer Jezus Christus gedurende zijn ganse leven, vanaf de moederschoot af, zijn geboorte, als hij 12 jaar is, horen we dat, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. U hebt er pas over gehoord, over Lucas 4, hoe hij zich ook vanuit de boekrol van Jesaja in de synagoge van Nazareth nota bene, waar hij begint, waar hij zich ook proclameert wie hij is, die de ogen van de blinden opent, die de gevangenisdeuren openzet, die het volk genade verkondigt. Dat is hij. Maar dat is hij als Nazireër. En in het woord Nazireër zit onze roeping van huis uit ook. Als Adam en Eva zijn wij zo in het paradijs door God gesteld, om uiteindelijk alleen hem te bedoelen, hem te eren. En daar houdt de Heer aan vast. Elke dag is dat onze roeping. Zodra we onze ogen 's morgens open doen, misschien nog als het nacht en donker is, dan roept God ons die dag weer toe: wees heilig, want ik ben heilig. En in het licht van het Nazireërschap van de Heer Jezus Christus, van zijn volkomen overgave voor zondaren, o gemeente, wat komen we er verdrietig van af, of niet? Maar nou lees ik hier in Matthäus 2, opdat hij Nazarener zal geheten worden. Wat is dat dan een zegen? Voor een ellendige, voor een schuldverslagen ziel vanmorgen, die steeds meer in de ontdekking komt: maar Heere, bij mij is het niet te vinden. Ik moet zeggen dat ik de schuld dagelijks meer maak. En dat is niet zomaar een praatje, gemeente. Dat gaat je door merg en been. Dat gaat dwars door je hart heen. Je kunt zomaar achter het stuur van je auto zitten. Op de rand van je bed, als je de dag over denkt. En dan moet je zeggen in de kerk vanmorgen: Heere, wat hebt u nou aan mij? Ik heb dit beloofd bij het nieuwe jaar. We kijken eens een jaar terug. Dan sta ik weer aan het begin van een nieuw jaar. Wat heb ik ervan terechtgebracht? In uw dienst. Gewoon als man, als vrouw, als jonger, als kind, als ambtsdrager wellicht, als predikant. Nazireër is de grote opdracht van de Heer in het paradijs. Zo volkomen geschapen, zo aangelegd om hem alleen te eren, te dienen, te danken en hem te kennen zoals hij is. En nou lees ik het verlossende, het heilbrengende woord vanmorgen, dat hij Nazarener geheten wilde worden. Is dat een zegen, gemeente, van het overdenken? Dat is het eerste, Nazireër. Er is ook nog een tweede. Dan komen we eigenlijk nog een iets wat dichter bij huis zelfs. Gemeente, alles heeft deze Heer Jezus te maken met wat het woord Nazareth ook betekent. Want Nazareth, dat kan ook betekenen, en dan komen we heel dicht en dan gaan we het begrijpen, dat betekent opschietende bloem. Maar het kan ook betekenen een tak, een twijg die ineens uit gaat botten uit een stam. En we horen Jesaja 11 klinken. Uit de afgehouwen tronk van Izaï zal een scheut voortkomen. Een nezer voortkomen. Dan hoort u in het Hebreeuws de medeklinkers, de N, de Z, de Zayin en de R in. Nazarener wordt hij genoemd. Hij is het. Uit die afgehouwen tronk van Izaï wil Matthäus ons vertellen. Niet alleen de afgezonderde in de dienst van God, maar hij is ook in persoon uit het geslacht van David, waar niets meer van te verwachten was. Het koningshuis is tot nul gereduceerd. Het zijn dorre, kale boomstronken en hij schiet eruit op als een twijg. En het wordt een boom, zodat de vogels van de hemel hun nesten erin bouwen en dat er schaduw is onder zijn gebladerd. Jesaja 11. Als het vrederijk van de Messias daar in één adem bij genoemd gaat worden, van de koe en de berin, en dat een klein jongetje zijn hand in de kuil van de slang gerust kan steken om niet gebeten te worden. Het vrederijk wat aankomt. Hij is de Nazarener. Hij is dat twijgje, dat takje. Van begin tot het eind. En dat de heidenen zullen vragen naar deze twijg. Naar deze tak en naar hem toe zullen komen. O, gezegend ook vanmorgen in Vriezenveen, als we samen hier in de kerk zijn, dat er jongeren, dat er kinderen, dat er ouderen zijn, die hun vinger bij de Here opsteken, die gaan vragen naar de Here Jezus Christus als de Nezer, de Nazarener, dat twijgje, hoe broos, hoe teer. Hij is geworden tot een boom die vrucht zal voortbrengen van genade, van vergeving, van eeuwig leven, van het ware kennen van God, van een breuk die er door ons geslagen is, die gedicht wordt, van de kloof waar het kruis in komt te staan, zodat God met een mens kan spreken en een mens weer tot zijn God terug mag keren. Dat er een troon van genade is waar gehoor vindt. Hij is deze Nazarener. Jezus Christus bij uitstek. Hij heeft deze heerlijke naam, wat uiteindelijk dan geen bijnaam meer is. Hij heeft deze heerlijke naam willen dragen. Zien we tegelijkertijd, gemeente, ook hoe teer hij is. Want die Nezer, dat is dat twijg. Dat takje. Een boom wordt anders genoemd in het Hebreeuws. Maar zien we hoe hij wilde beginnen. In de moederschoot van Maria. Waar het bij ons fout zit. Wij geloven dat toch wel, gemeente. Dat als onze kinderen in de moederschoot zich ontwikkelen en geboren worden. Dan zeggen wij toch niet in de wieg, ach dat kind, ja dat is zo onnozel, dat heeft geen zonde. Dan beleiden wij toch bij het doopvond dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Laten we het volhouden, want de Heer Jezus is als een klein twijgje in de moederschoot al begonnen. Waar bij ons, bij u en bij mij al fout is en fout zit. Dan hebben we in de dadelijke zin nog geen zonde gedaan. Maar we zijn zonde. Dat erven we van onze ouders. Dat geven we onze kinderen als eerste mee. We weten niet de kleur van de ogen en de kleur van het haar. We weten als het ware het profiel. Ach, we kunnen vandaag de dag heel veel zien. Met allerlei scans. Met de 12 weken echo. Noem maar op. Eén ding weten we, dat zeker. kind erft van mij wie ik ben. Zondaar, helaas, in hart en nieren. Hoor je nou vanmorgen wat Heer Jezus is komen doen, gemeente? Dat is toch een evangelie waar je op de wereld naar kunt gaan zoeken, maar nergens anders terecht dan uit de mond van God dat we vinden in de Bijbel. Hij wilde als dat broze kleine takje beginnen bij mijn oorsprong, waar het fout zit. Genade is zo'n rijk woord wanneer het openvalt voor je leven. Zo is de Heer Jezus Christus bezig geweest in zijn zaligmakend zondaarswerk. Daarom zal zijn naam tot in der eeuwigheid geroemd gaan worden. En daarom kunnen geredde zondaren niet anders meer dan te spreken over die ene naam die God onder de mensen onder de hemel gegeven is. Niet alleen waardoor wij moeten zalig worden, hij de enige door wie het kan, maar ook wij kunnen zalig worden. En als we dan zalig gemaakt zijn door het geloof, dan hebben we vrede bij God. Die nezer, die spruit, dat takje, waar begon die? Waar ik verloren ben in de moederschoot, daar begint die. Gemeente, dat is het tweede. Nazireer, zijn leven geheel in dienst van God. De Nazarener, de nezer, dat twijgje, dat takje wat uitspruit. Hoe teer nog, je zou zeggen, het knakt zo af. We zijn wel zo voorzichtig in de tuin, in het voorjaar. Bijvoorbeeld als jongens met een bal wil spelen. Denk om, de planten. Hoor je vader en moeder wel eens zeggen, nou terecht natuurlijk, want ja. Als er iets afbreekt, dan is het weg. Zo teer wil de Heer Jezus nu worden. Je zou zeggen, bijna kan het afbreken. Bijna Herodes, bijna Archelaus, noem ze maar op. Nee, God heeft het beschermd. De vaderhand was over zijn zoon uitgebreid. U kunt dat ook lezen in Jesaja 42. Hoe God hem, de rechtvaardige knecht, beschermd heeft. Dat is het tweede. Maar nu ook het derde, gemeente. Hij zal ook Nazarener geheten worden. En eigenlijk wil dat een bijnaam zijn. Als een soort verachte. Nazareth lag in Galilea der heidenen. Hè. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? De Heer Jezus is discipelen aan het werven. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Hoor ik er dan één zeggen die later dat onder de volken zal moeten betuigen. Nathanael. Hij wordt door Filippus geroepen en hij kijkt als het ware wat meewarig om. En hij zegt, kan er uit Nazareth iets goeds komen, Filippus? Dan hoor je de verachting. Kom en zie, zegt Filippus. En zo is het gebeurd. Veracht. Het koninkrijk van Jezus begint met een klein takje, een klein zaadje. Ook in uw en mijn leven. Het gaat opschieten. Het heeft genadekracht in ziel. Maar wat komt dat onder de spot ook van de omstanders te liggen? Uit Nazareth? Och ja, uit Jeruzalem. Het kerkelijke centrum van die dagen, daar kun je nog wat van verwachten. Uit Nazareth. Professor van Brugge, die heel veel verklaringen geschreven heeft, en ook onder zijn naam het hele Nieuwe Testament, commentaar op het Nieuwe Testament, hij schrijft hierbij, Nazareth was vroeger alleen bekend uit het Nieuwe Testament. Pas in de 20e eeuw is een inscriptie gevonden met die naam erop. Zo onbekend. Ook qua naam. De Heer Jezus was niet de rabbi uit een domineesgeslacht geboren. Het koningsgeslacht. Wie kende Jozef en Maria nog als koningskinderen? Niemand toch zeker? Want dat hadden ze in Bethlehem wel de deur voor ze open gedaan. Kom maar in, kinderen van David. Jezus wilde Nazarener worden. Hij wilde de verachte geheten worden. In de miserabele toestand van u en mijn leven komen. Nou, dat was één voorbeeld, hè. Filippus, Nathanael. We denken ook hoe de Heer Jezus veracht is in zijn leven. We denken aan Johannes 7. De broers geloven ook niet in hem. zijn eigen gezinsleden nota bene. In Johannes 7, dan volgt er een bepaalde vertelling over meningsverschillen onder de Joden. En dan in vers 41, dan horen we dat weer opnieuw. Zal dan de Christus uit Nazareth komen? Zal de Messias dan uit Nazareth voortkomen? Dat is onmogelijk. Wat een verachting van het werk van God. Het wordt in de kiem door Satan, lijkt het wel, gesmoord. Zelfs door zijn eigen broers betwijfeld. En dan denk ik ook aan Petrus. Hè. Dan zit hij bij het vuur. De Heer Jezus wordt binnen in de zaal van Caiaphas verhoord. En buiten warmt Petrus zich aan het vuur. En ineens is daar dat dienstmeisje. En die hoort aan zijn taal en die herkent hem aan zijn spraak dat hij uit Galilea komt. En die herkent hem als, zoals ze zegt, een discipel van deze Nazarener. En Petrus verloochent het met alle kracht. Ik ken hem niet. Wat is de Heer Jezus veracht, hè, gemeente, in die naam? En ten vierde denk ik aan het opschrift boven het kruis. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Pilatus, Gods ingrijpen, laat het zo staan. Er komt niet dat ik het gezegd heb. Hij is het. De profeten hebben ervan getuigd. En zo hoort iedere overdenking in de lijdensweken rondom het kruis van de Golgotha, die heerlijke naam, ja, onze verachting zit erin, onze zonde ligt eronder, wordt hij genoemd Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Daar hangt hij, waar ik moet hangen. Want ik moet die Nazarener zijn, die daar moet hangen. Maar hij wilde in mijn plaats hangen voor al mijn zonden. En gemeente, dan nog een laatste voorbeeld. Jezus, die wordt bespot. Ja, in Jeruzalem wordt gespot met Jezus en zijn volgelingen. Het is al ver na Pinksteren. En weet je hoe de christenen genoemd worden? Ook het volk van God gaat de verachting rondom de Heer Jezus tot op de dag van vandaag niet voorbij. Want zij zullen u allen haten om mijns naams wil en u uitwerpen. Maar dan lees ik in Matteüs 24, vers 5. Dat de volgelingen van de Heer Jezus samengevat worden. Het is namelijk de sekte van de Nazoreën. Zo worden de volgelingen van de Heer Jezus genoemd, veracht. Dat zijn nog die volgelingen van de Nazareën. Bent u er ook zo eentje? Gezegend bent u, ben jij, als je een volgeling bent geworden van de Heer Jezus Christus, de Nazarener. Gemeente, de Heer Jezus wordt ook op een andere manier gebruikt in de Bijbel, tot zaligheid. En daar willen we de verkondiging mee eindigen, met een paar voorbeelden nog te noemen. En ik hoop dat u zich daar helemaal in mag herkennen. En houdt u uw hand maar omhoog naar deze zaligmaker. Zal ik er eens eentje noemen? Aan de weg zit een man. Die man die is blind, jongens en meisjes. Weet je hoe die heet? Hij heet Bartimeus. Hij zit aan de weg en hij houdt zijn hand op. Hij kan niet werken, hij kan niet verdienen. Hij moet toch geld hebben om een brood, om eten te kopen. En elke dag zit hij daar weer aan de weg bij Jericho. En op die dag is het zo bijzonder. Hij hoort het gegons van allerlei stemmen. Dan moet een geweldige menigte mensen langskomen. En hij vraagt dan de omstanders. Wie komt er voorbij? zeggen de omstanders. Weet je wie voorbij komt? Jezus de Nazarener. En Bartimeus hoort dat met zijn oren. Maar hij hoort het ook met zijn hart. En wat doet Bartimeus? Gaat hij dan ook spotten, net zoals die mensen, Jezus de Nazarener komt voorbij? Nee, Bartimeus weet wie deze Nazarener is. Want wat roept Bartimeus met een luide stem? Hij zegt, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. De mensen zeggen in eerste instantie, joh, houd toch stil. Geef toch geen pas dat je zo roept. En met nog meer kracht uit zijn hele lijf roept hij datzelfde. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. En Jezus hoort het. Laat hem eens tot me komen. En hij vraagt aan Bartimeus. Wat wil je van mij hebben? En Bartimeus, hij zegt, Heere, dat ik mag zien. Bartimeus mag weer zien. Wat lezen we dan van Bartimeus? En hij volgde Jezus op de weg. En dan Paulus. In Handelingen 22. Hij moet zich verantwoorden voor wat er allemaal gezegd is door hem en wat hij gelooft in de opstanding der doden. En dan vertelt hij ondertussen hoe het allemaal gekomen is in Handelingen 22. En dan vertelt hij weer aan zijn tocht naar Damascus, hoe hij toen nog zo in de waan was om goed voor God te doen, om al die mensen die achter Jezus aanliepen en hem volgden in de gevangenis enzovoort te brengen. En vlak voor Damascus wordt hij neergeveld op de weg en hij ligt op de grond. En dan vraagt hij, wie zijt gij, Heere? Kan vanmorgen ook gebeuren dat we door de verkondiging geveld worden, dat we niet meer verder kunnen. Wat zegt de Heer Jezus? Zegt de Heer Jezus tegen Paulus? Zegt Paulus, ik ben de Zoon van God, de lang verwachte. En nu kom ik naar je toe. En ik moet het oordeel over je trekken, als de rechter in je leven. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, ik ben Jezus, de Nazarener, die gij vervolgt. Het is uw hart, Paulus. De verzen en tegen de prikkels te blijven slaan. Zo openbaart de Heer Jezus zich ook vanmorgen, gemeente, als de Nazarener, die tegelijkertijd de Zoon van God is, de rechtvaardige, de knecht des Heeren, noemt u alles maar op, wat er over de Heer Jezus te zeggen valt, maar hij openbaart zich vanmorgen ook. Hij wordt Nazarener genoemd. Zo laag daalde hij af naar ons toe. Wat doen we vanmorgen? Zijn we nog een Saulus die deze Jezus de Nazarener vervolgt? Verzetten we ons tegen hem? Blijven we ons eigen leven leiden? Hebben we hem dus niet nodig tot zaligheid? Wat zijn we dan slecht af? Wat doen we dan God geweld aan? Wat is God dan nog vol liefde om het toch tegen ons te zeggen? Zijn vanmorgen zo'n blinde Bartimeus. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Weet u wat er dan gebeurt vanmorgen? Dan zijn je ogen open gegaan en dan mag je hem volgen. Deze Nazarener, die straks komt met de wolken, de zoon van de levende God. En zo wil de Heer Jezus de Nazarener genoemd worden. Zomaar vanmorgen naast je te gaan zitten, in je leven te komen, opdat je ook deze man van Nazareth gaat volgen, gaat liefhebben en gaat dienen. Gode tot lof. Amen. Gemeente, wij zingen van deze verachte man. De steen die door de tempelbouwers, Psalm 118, vers 11, verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Gemeente, we willen samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Zieken in het algemeen willen we noemen, maar ook het gezin van ouderling Dekker, omdat een zuster van hem gisteren is overleden. Denk ook aan de plaatselijke en landelijke overheid en het werk in Gods Koninkrijk wereldwijd. Laten wij danken en bidden. Heere, wat daalt u ook deze morgen laag tot ons af? Wat zoekt u ons op? Wat kijkt u ons in de ogen en in het hart? Want dat hebben we nodig, Heere. Dat u als een twijgje kwam, wilde komen om daar ons zalig te maken waar het zo verkeerd is begonnen. En dat alles is niet uw schuld. We moeten ons diep verootmoedigen van wat er in het paradijs gebeurd is en wat wij generatie op generatie doorgeven. Wat helaas het DNA is van ons leven, zondaar zijn. Maar nu wilt u een geredde zondaar ook deze morgen maken, die heilig zijn in u, die al hun rechtvaardigheid en heiligheid en wijsheid en volkomen verlossing in u, de Heer Jezus, mogen hebben. Gij zijt de schoonste van alle mensenkinderen, Heere. Genade is op uw lippen uitgestort. Gij wilde die verachtelijke naam dragen, Nazarener, die rabbi uit Nazareth. Gij hing er zelfs mee aan het kruis. Er is zelfs de naam van een sekte nagenoemd. En nog wordt uw volk en kerk verdrukt over het rond van de aarde. Maar ze komen thuis. Ze komen bij deze Nazarener thuis En hij zal zijn de koning der koningen en de heere der heren. Ik heb me over u ontfermd uit louter liefde. En zij, onder de verkondiging opgezocht, ook vanmorgen, mogen zich getroost weten. Wij aan deze kant het kruis, de verachting, de spot, de haat soms, de nijd, de overlevering in handen van de vijand. Maar Heere, niets zal ons kunnen scheiden van zijn liefde. O, wat zijn we dan in hem geborgen. En dat we ook hem zoeken als we het niet weten. Heere, gij wilt ons in overdaad vertellen en geef ook uw zegen verder over de verkondiging. Breng ons ook vanavond in uw huis, in de Westerkerk, het andere deel wellicht van de gemeente. Laat ons samen opnieuw het woord openen wat u tot de gemeente wil zeggen, tot ons hart wil spreken. Gedenk ons in onze noden, denk aan de zieken in de gemeente. Misschien wel binnenkort onderzoeken of net onderzoeken ondergaan. Dat zijn de uitslagen soms, Heere. Maar we kunnen ook dankbaar zijn dat we weer verder mogen. Dat we na ziek zijn weer gezondheid terug ontvangen. Heer, we bidden voor hen ook de geestelijk zieken en waar geestelijk zorgen zijn. Niet alleen hartelijke zorgen, maar ook misschien wel depressieve klachten, neerslachtigheid, melancholie. O, wat kan ons dat er neerdrukken? Wees hen nabij. Gedenk ook het gezin, de familie van ouderling Dekker, nu een zus van hem is overleden. En zij in rouw zijn gedompeld. Wees hen nabij, Heere. Ook in de komende dagen, als ze rondom het graf zullen staan. Geef vanuit uw woord zo rijke troost. Want daar is ook uw zoon voor gekomen. Te zoeken en zalig te maken dat verloren is, maar ook om in ons graf neer te dalen, opdat er hoop is voor wie in u sterft. Heere, troost vanuit uw woord. We denken ook aan onze overheid, Heere, landelijk, nu een nieuwe kabinet gevormd aan het worden is, en ook al af is haast, naar we denken, het zal in de komende dagen wel heel duidelijk worden wie op welke plaatsen allemaal gesteld zijn. Wij bidden hen uw rijke zegen toe en geef hen die vanuit uw woord daarin staan, ook in de Tweede en Eerste Kamer, dat zij met kracht, ondersteund door u, onverkort de vinger mogen leggen bij wat u tot Nederland zegt en spreekt. Heren, gedenk ook onze plaatselijke overheid, burgemeester en wethouders en gemeenteraad. We hebben het nodig, Heren, om ook ter plaatse uw woord uit te dragen, om naar de zin en de mening van uw Heilige Geest er te zijn voor onze bevolking. O, dat we er ook oor voor krijgen en hart voor ontvangen. Om te vragen naar uw weg. Geef het ook hier aan dit volk. We denken aan het werk in uw koninkrijk, dichtbij en veraf. O, wilt gij ook deze gemeente mensen in het hart roepen om in dat werk deel te hebben. We kunnen soms zomaar gaan studeren, we kunnen soms zomaar cursussen gaan volgen, geroepen en getrokken, welke bestemming, we weten het niet. Maar wij mogen ons geroepen weten en wilt gij dan de weg bepalen. Heer, het gaat goed met uw koninkrijk. Het gaat naar zijn einde toe van het inzamelen, de tijd kortop dat u terugkomt, Heer Jezus Christus. Hoe lang en wanneer, we weten het niet. Maar we zijn er al dichterbij dan eeuwen geleden. En het roept ons, het doet ons vragen, Heer Jezus, wanneer komt gij? Kom toch haastig, want uw komst is het die ons heil volmaakt. Heer, zo gaan wij naar huis. Je hebt genadig doorgeholpen in spreken en luisteren. U ontvangt daarvoor de lof. Wilt gij ons ook behoeden onderweg? Geef ons een gezegende middag, ons vanavond weer onder het geklank van uw woord te brengen. Doe genadig vergeving over onze zonden, Heere. Zoveel gebrek ook in spreken en luisteren, wil het wegnemen. Maar wil uw woord in onze harten leggen, dat gij de Nazarener geheten wilde worden, tot zaligheid van ons allen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren, gemeente, achter de psalmen het vijfde gezang. En daarvan het negende vers, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt. En wat er dan verder volgt, het negende vers van het gebed des Heren. Gemeente, gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u en hij geven u vrede. Amen.